Goedemorgen allemaal, lieve gemeente. Goed jullie te zien. En goedemorgen, u die kijkt. Het is zo ontzettend belangrijk. We hebben God geëerd met onze lofprijs, met onze aanbidding. En Hij is het zo ontzettend waard. We kunnen Hem niet genoeg loven en prijzen en danken voor alles. Hij is de Almachtige. Hij is God. Hij is boven alles en iedereen verheven. En hij is onze papa in de hemel. Hij is heilig. En daar gaan we het vanavond over hebben. Of vanochtend. Ja. De dag gaat snel, maar niet zo snel, gelukkig. De kerntekst van vandaag staat in Psalm 93 en dan het vijfde vers. Uw getuigenissen, o Heer, zijn zeer betrouwbaar. De heiligheid is uw huis tot een sieraad. Vanochtend lees ik uit de MBG vanwege de betekenis. Dus voor deze keer lezen we uit de MBG-vertaling. De getuigenissen van de Heer, dat is het woord van God. Dus alles wat Hij spreekt, is zuiver. Het is goed, het is rein, het is perfect. Gods woord, profetieën, de dingen die Hij spreekt persoonlijk tot u. Het is zuiver. En laten we dat nooit in twijfel laten trekken door de vijand. En de heiligheid is uw huis tot een sieraad. Een sieraad voor God. God is heilig. En wat is heiligheid? Heiligheid betekent dat God anders is als al het andere. Als ieder ander. Hij is zo verheven. Boven alles en iedereen uit. Hij is rein, hij is puur, hij is zuiver, hij is volmaakt, hij is liefde. Maar alles, al die woorden zijn nodig om te omschrijven wie hij is. Maar hij is zo anders dan wij mensen. En zo anders dan wie dan ook. Hij is ver verheven. En eigenlijk hebben we een stuk openbaring nodig van wie hij is. Om dat te begrijpen. Stukje bij beetje ontdekken wie hij is. En die heiligheid, als dat geopenbaard wordt aan ons, dan doet dat iets met ons als mensen. En dan mogen we zelf zien in zijn perspectief. Maar God zegt, weet je, ik heb je gemaakt als mijn beeld, als mijn evenbeeld. En omdat wij wederom geboren zijn, ieder die Jezus heeft aangenomen in zijn hart en wedergeboren is, dat is mooi, dat zegt 1 Petrus 2, dat wij deel hebben gekregen dan aan zijn heilige natuur. 2 Petrus 1, vers 4. We zijn met zeer grote en kostbare beloften begiftigd, opdat wij daardoor deel zouden krijgen aan Gods natuur. Wat een voorrecht dat wij bij Hem mogen horen. Wat een voorrecht dat wij wedergeboren mogen zijn. En gewoon deel mogen krijgen aan zijn heiligheid. En dat is zo superbelangrijk. God is anders, maar Hij zegt ook, jullie geheel anders. Staat in de Efezebrief. Laten we die daar ook heel even bij pakken. De Efezebrief. Als je de Efezebrief bestudeert, dan zie je dat het gaat over onze positie in Christus en onze wandel. En dan wil ik beginnen met vers 20. Gij geheel anders. U geheel anders. Jullie hebben Christus leren kennen. Jullie hebben van hem gehoord en jullie zijn in hem onderwezen. Zoals dit de waarheid is in Jezus, dat jullie, wat jullie vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt die ten verderven gaat, naar de misleidende begeerte, en dat je verjongd, vernieuwd wordt door de geest van je denken en de nieuwe mens aandoet, die naar de waarachtige wil van God geschapen is en in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. En dan wil God dat we afleggen al het oude wat niet naar zijn wil is. En dat we de nieuwe mens aan zullen doen. Ik wil jullie meenemen naar het verhaal van de jonge Samuel. In 1 Samuel. De jonge Samuel was door zijn moeder Hanna van God gebeden. Zij wilde heel graag een kind hebben, een zoon hebben. En ze bad jarenlang voor een zoon. En het verlangen was zo groot dat ze zei, Heer, als u mij een kind geeft, als u mij een zoon geeft, dan zal ik hem voor de rest van zijn leven aan u afstaan. Ik zal hem teruggeven aan u. Als u mij een zoon geeft. Want ze ging ook naar de tempel en de hoge priester Eli van die tijd zag haar bidden. En ze bewoog alleen haar mond. Ze gebruikte geen woorden, maar ze was stil aan het bidden. En hij dacht dat ze dronken was. En zei, ga je roes uitslapen. Maar ze zei, nee heer, nee, houd mij niet voor een nietswaardige. Want ik ben diep bedroefd. Ik heb verlangen naar een kind. Ik heb daarvoor gebeden. En eigenlijk zei ze het nog niet eens tegen hem. Maar hij stuurde haar weg en zei, de Heere geeft jou wat je van hem gevraagd hebt. En ze ontving die zoon en ze droeg hem de Heere op. Ze bracht hem naar de tempel. En dan zien we dat de jongen samen wel onder de toezicht van de Heer komt in de tempel. En je moet je voorstellen dat hij nog zo ontzettend klein was, een kleine jongen was. En dat hij in de tempel komt onder de toezicht van Eli. En dat zou eigenlijk een heilige, een reine omgeving moeten zijn, maar dat was het niet. Als we lezen in 1 Samuel hoofdstuk 2, dan zien we vanaf vers 11 hoe het was voor hem. Voor de kleine Samuel, een kleine jongen. Elkana ging naar Rama, naar zijn huis, met zijn vrouw Hanna. Maar de jonge Samuel was in de dienst van de Heer onder toezicht van de priester Eli. De zonen van Eli waren nietswaardige lieden. Ze rekenden niet met de Heer, noch met het recht van de priesters tegenover het volk. Telkens wanneer iemand een slachtoffer bracht, kwam, zodra men het vlees ging koken, de knecht van de priester met een drietandige vork in zijn hand en stak die in de pot of in de pan, of in de ketel of de kookpot. En al wat de vork naar boven bracht, nam de priester voor zich. Zo behandelden ze alle Israëlieten die daar in Silo kwamen. Zelfs eer ze het vet in rook deden opgaan, kwam de knecht van de priester en zei tot de man die het slachtoffer bracht, geef de priester vlees om te braden, want gekookt vlees wil hij van u niet aannemen, alleen rauw. En als de mannen me antwoordden, maar we moeten het vet toch eerst in rook doen opgaan en neem dan voor u zoveel als uw hart begeert, dan zei hij tot hen, terstond zul je het geven, anders neem ik het met geweld. En zo was de zonde van die jonge mannen zeer groot voor het aangezicht van de Heer, want de mensen gingen het offer van de Heer gering achten. Alle dingen in Gods huis zijn heilig. Alles is heilig. En eigenlijk was dit een van de dingen die fout waren. Ze gingen het offer vanzelfsprekend achten. En in Leviticus lezen we dat de priesters een deel kregen van de brandoffers, de slachtoffers. Zij mochten ook vlees daarvan hebben, dat was hun deel. Maar eerst moest het vette aan de Heer geofferd worden en in rook opgaan voor de Heer. Het vette bij de nieren en het aanhangsel van de lever. Er waren allemaal voorschriften voor. Ook van de spijsoffers, dat was een deel voor de priesters. Behalve het offer wat gebracht werd om verzoening te doen en wat achter het voorhangsel gebracht werd één keer per jaar. Dat werd in zijn geheel verbrand, dat offer. Daarvan mochten de priesters niet eten. Maar voor de rest kregen zij een deel. We moeten eens voorstellen dat iemand naar de tempel komt en dat ze dan zeggen, geef vlees te eten. En dat ze zo eigenlijk het offer van de Heer gingen minachten, dat ze met een vork aankwamen en gingen gewoon prikken in de pan. En de mensen gingen dwingen om vlees te geven. En dat was zo slecht. En er staat ook dat er weinig gezichten in die tijd waren, in 1 Samuel 3. De jonge Samuel was in dienst van de Heer onder toezicht van Eli. Nu was in die dagen het woord van de Heer schaars, gezichten waren er niet talrijk. Dus eigenlijk denk je van, wauw, dat God dat niet gelijk bestrafte. Jaren geleden bij de tabernakel waren er ook twee zonen van de hoge priester die vreemd vuur voor het aangezicht van God brachten en zij stierven direct. Maar hier gebeurde dat niet. Het was eigenlijk een soort uitgesteld oordeel, want het oordeel kwam wel later. Maar niet op dat moment, omdat de tegenwoordigheid van God in die dagen gewoon niet zozeer op het huis was. Maar weet u, het is belangrijk dat wij de dingen van God als heilig achten. Alles ook hier in het gebouw en de dienst van God is heilig. Als er iemand bij de deur staat om u te begroeten, een facilitaire team. Zij staan soms gewoon echt de hele ochtend alleen maar op het plein om uw veiligheid in de gaten te houden en van de kinderen in de kinderkerk. De mensen die met geluid bezig zijn, of de zangers, zangeressen, de mensen van de kinderkerk. Het is eigenlijk een heilige dienst aan God. De mensen van het mediateam en bij de koffie. Ons dienen voor elkaar is heilig voor God. We mogen dat nooit vanzelfsprekend achter. Het is een heilige dienst aan God. En zij verachten eigenlijk het offer aan God. Zij namen voor zich het vlees. Je moet voorstellen dat de kleine Samuel in die omgeving opgroeide. En dat hij dat zag en dat hij dat hoorde. En hij bleef rein, hij bleef puur en zuiver. Zijn moeder Hanna was gewoon om elk jaar een kleine mantel voor hem te maken. En elk jaar bracht ze die als ze naar het feest opgingen naar de tempel. En dan zag ze haar kind weer. Moet je ook voorstellen dat je als klein kind gewoon wordt uit huis geplaatst, als het ware. Naar de tempel gebracht. Je ziet je ouders maar één keer per jaar. Je broers en je zussen. Dat moet ook wel best wel moeilijk voor hem geweest zijn. En dan in deze omgeving van goddeloosheid. En toch opgroeien met God in zuiverheid en reinheid. Hij droeg ook gewoon een wit linnen priesterkleed. En hij groeide op. En hij kende eigenlijk Gods stem nog niet. We lezen in hoofdstuk 3 dat op het moment dat hij ging slapen in de tempel. Hoofdstuk 3 vers 1. Toen ging de Heere God hem roepen. Vers 4. Eli had zich in de tempel begeven en de Heere riep Samuel en hij zei, hier ben ik. Toen snelde hij naar Eli en zei, Eli heeft mij immers geroepen. Maar ze zei, Eli, nee, ik heb je niet geroepen. Ga maar heen en leg je weer neer. En de Heere riep Samuel opnieuw. Samuel, Samuel. En hij ging weer. U heeft mij immers geroepen. Maar hij zei, nee, ik heb je niet geroepen. Ga maar weer liggen, jongen, en leg je maar weer neer. En toen, voor de derde keer, Samuel, Samuel. Misschien zijn er mensen die Samuel heet hier, dat zou kunnen. Maar Samuel, hey, u heeft mij hier geroepen. En toen begreep Eli dat God hem riep. En toen zei hij tegen hem, ga weer liggen en als hij weer bij je komt en je roept, zeg dan spreek hier, want uw knecht hoort. Vers 9. Samuel legde zich neer op zijn plaats. En toen kwam de Heer, bleef daar staan en riep als de vorige keren. Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw knecht hoort. En toen ging de Heer vertellen dat het oordeel, wat hij al eerder over het huis van Eli had uitgesproken, dat dat waarheid zou worden. De volgende morgen zag hij er heel erg tegenop om Eli dat te vertellen. Maar Eli zegt, vertel mij alles. En toen heeft hij gewoon alles verteld. Maar zelf groeide hij op, vers 19. En de Heer was met hem en hij liet geen van zijn woorden ter aarde vallen. Heel Israël van Dan tot Beersheba kwam tot erkenning dat aan Samuel door de Heer het ambt van profeet was toevertrouwd. En de Heer verscheen ook verder in Silo, want hij openbaarde zich in Silo aan Samuel door het woord van de Heer. En het woord van Samuel kwam tot heel Israël. Hij groeide op. Als profeet. Het woord van God kwam tot hem. En hij ging voor het eerste keer eigenlijk de stem van God horen. En het is belangrijk voor ons dat wij ook de stem van God zullen verstaan. En als je dat doet, dat u hem nog meer gaat verstaan. Dat we zijn afhankelijk van hem in alles wat we doen. Zelfs de Heer Jezus zei, Vader, ik kan niets zeggen of ik moet het u horen zeggen. Ik kan uit mezelf niets doen. Of moet het u zien doen? Eigenlijk zei hij dat hetzelfde tegen zijn vader als Samuel. Spreek Heer, spreek Vader. Ik hoor. En ik luister. En toen hij op aarde was, koos hij ervoor om zich afhankelijk te stellen. Volledig afhankelijk te stellen van de Heilige Geest. En hij bracht avonden door in het duister. Op de berg vaak trok hij zich terug om zijn vader te zoeken in gebed. En dat te doen wat zijn vader wilde dat hij zou doen. In Johannes 4 staat ook dat hij zei van mijn spijzen is de wil van God te doen. En zijn werk te volbrengen waartoe hij mij gezonden heeft. Als een voedsel, als een spijs om de wil van God te doen. Nou, het is voor ons belangrijk dat wij ook Gods stem verstaan. En dat wij in heiligheid en reinheid zullen leven. Want dan kan de glorie van God ook komen. Want heiligheid maakt Dat het niet alleen ja, dat het iets moois is voor God, maar dat we ook een positie van autoriteit en kracht bekleden. En dat Gods kracht er doorheen stroomt. Het is ook een kroon. Het is een kroon om te regeren. We hebben de positie in Christus gekregen. We zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. En we hebben mede een plaats met hem gekregen in hemelse gewesten, geestelijk om te regeren met hem. Maar als je compromissen sluit in je leven en dingen toelaat, dan gaat dat niet meer werken. We moeten gewoon komen bij hem. En ik denk, het is belangrijk als er iets is, want we gaan ook volgende week weer heiligavondmaal vieren. En dat we ons daarop voorbereiden. En dat we ons leven gewoon bij God ja, neerleggen en bespreken van hier is er misschien nog iets om het in orde te brengen. Zodat ik gewoon straks het avondmaal kan nemen voor uw aangezicht. En dat de kracht, de glorie van God openbaar kan worden. En ja, de Heere God die houdt zo ontzettend veel van de gemeente. Van deze gemeente, van u persoonlijk en ook van de gemeente wereldwijd. Het is zijn bruid. Efeze 5 vers 25 tot 27 zegt dat de Heer Jezus heeft zich overgegeven voor zijn bruid. Om de gemeente te reinigen door het waterbad met het woord van God. En om haar zo te heiligen en voor zich te plaatsen, zodat ze heilig is, rein is en onbesmet. Het is zijn gemeente, het is zijn bruid. En ja, er is weinig tijd, we weten niet hoe lang we nog hebben. Dat is aan God. Handelingen 1 vers 7 zegt, het is niet uw zaak om de tijden of de gelegenheden te weten waarover God de beschikking aan zich heeft gehouden, maar je zal kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. En je zal mijn getuige zijn. Dus we moeten eigenlijk rekening houden met zijn komst, maar we weten niet hoeveel we hebben. Dus we moeten altijd klaar zijn, maar het is zijn gemeente. Het is zijn gemeente en we mogen gewoon ons ja, aan hem overgeven. Dat we hem dienen in reinheid, in puurheid, in zuiverheid. En dat we effectief zijn in wat we doen. Dat is ook mijn verlangen, dat ik effectief ben in wat ik doe. Ik ga vaak de straat op om te evangeliseren. En dan wil ik gewoon, dan verlang ik om de harten te bereiken. Dat harten opengaan. Dus elke keer ben ik ermee bezig. Heer, hoe kan ik dat hart bereiken? Hoe kan het dat het hart opengaat voor u? Dat er ergens een, daarom luister ik ook heel goed naar de mensen. Om een punt te vinden, om aan te haken, om te verbinden, zodat het hart opengaat. En ben ik afhankelijk van hem. Ik kan niet zomaar een rondje lopen op het plein en zeggen, nou we zien wel. Zo werkt het niet. Ik kan heel veel energie en tijd besteden en weinig bereiken. Maar als ik bid, als we samen met het team, als we bidden en afhankelijk zijn van hem. En zeggen, Heer, wie heeft u vanmorgen op het oog, vandaag? En dan leer luisteren. Het is een oefening, het is een leerschool voor mijzelf ook. En dan, ja, als hij aanwijzingen geeft, dan is er veel meer effectiviteit. Dan gaan we veel meer vrucht zien en veel meer dingen zien gebeuren. En denk ook, ja, afhankelijk van hem zijn. Ook in de gemeente wat ik doe, ook ja, met vertalingen ook, dat het gaat vloeien. Met spreken ook, dat het gaat vloeien. Als ik gevraagd word om te spreken, dan kan ik niet zomaar zeggen van, oh, ik vind dit wel mooi, dat ga ik vandaag doen. Of ja, ik kan dat wel doen. En wat ik doe is, ik kom met een blanco bladzij voor God. En ik ga wachten op hem, ik ga vragen, Heer, wat is uw boodschap voor de gemeente, voor vandaag? Wat is uw boodschap, wat wilt u zeggen tot de gemeente? En soms, ik moet wachten. Het komt niet gelijk aan een minuut als ik het wil. En dan moet ik niet zenuwachtig worden, maar dan moet ik gewoon wachten. Totdat. En dan geeft hij altijd een indruk. Een woord. Nou ja, zoals Psalm 93 vers 5. Dat is een mooie. Twee weken geleden hadden we ook onze broeder Riek Zwart met Psalm 93. En wat, wauw, God leidt dat. En je ziet dat God gaat spreken. Ook dus de zangdienst, de worship leaders, die ook zich voorbereiden en God zoeken. Zo zijn we in afhankelijkheid van hem. We doen niet zomaar wat, maar ja, je zoekt, wat wilt u? Weet je, en zo mogen we afhankelijk zijn en mogen we gaan bouwen met elkaar. God wil je allemaal gebruiken om te bouwen aan de gemeente. Hier lokaal, als je onderdeel van bent en misschien als u kijkt en je hoort bij een andere gemeente. Daar waar u bent, u mag meehelpen bouwen. En belangrijk is dat we elkaar eren, respecteren en hoogachten. En dat je niet zegt van, ja, een soort familiariteit van, oh, dat is die en die, ah, die ken ik al jaren. En weet je, dan ga je elkaar gewoon achter. Gewoon. Maar we zijn niet gewoon, we kennen elkaar misschien allemaal wel. Maar het is heilig, een heilige dienst aan God. Wat je ook doet, hoe, en sommige mensen hun ogen lijken dingetjes soms zo eenvoudig. Maar dat is het niet. Als iemand schoonmaakt, het is een heilige dienst aan God. Als iemand waar de deur staat in welkom heet, is een heilige dienst aan God. Het is een priesterdienst. We mogen als levende stenen gebruikt worden voor de bouw van een geestelijk huis. Maar als we in afhankelijkheid zijn van hem, en we laten ons leiden, ook bij pastoraat, dan hebben we ook zo Gods wijsheid nodig. We kunnen niet zomaar wat doen, want de levens zijn zo kostbaar. En dan gaan we nou, als we wat zo aanrommelen en dingen doen naar eigen inzicht, dan kunnen we schade toebrengen. En profetische woorden ook. Je moet eigenlijk laten leiden door God in het gebied ook waar je een soort mandaat voor gekregen hebt. He, stel dat ik spreek, ik mag lesgeven, maar stel dat ik in één keer zou gaan profeteren en heel direct in mensen hun leven op een manier waarop ik nog niet mag. Dat mag doen, dan zou ik verkeerd bezig zijn. En dan zou ik me begeven buiten mijn mandaat. God heeft ieder zijn deel gegeven waar hij in mag bewegen. Je ziet dat dat ook een valkuil is, hè? Koning Uzzia bijvoorbeeld. Even met jullie opzoeken in 2 Kronieken. Pak het er even bij, 2 Kronieken, hoofdstuk 26. Het was een koning en hij was echt zeer voorspoedig. Hij heeft 52 jaar geregeerd in Israël. 52 jaar, dat is echt een enorme tijd. Hij was zeer voorspoedig, hij was 16 jaar oud toen hij aan de macht kwam. Lees we in vers 3. En hij was voorspoedig. Zolang Zecharia leefde, dat was de priester die hem onderrichtte in de vreze Gods. Zolang hij God, de Heer, zocht, maakte hij hem voorspoedig. De vreze van de Heer is zo belangrijk. Hij hield van de landbouw en had een leger met wapens en een heel specifiek oorlogstuig. Vers 15, hij vervaardigde in Jeruzalem kunstig bedachte oorlogswerktuigen om op de torens en hoeken geplaatst te worden en tot het afschieten van pijlen en grote steden. Wijd en zijd verspreidde zich zijn roem, want hij werd wonderbaar geholpen, totdat hij machtig geworden was. Maar toen hij machtig geworden was, werd zijn hart zo hoogmoedig dat hij zeer snoot handelde en ontrouw werd jegens de Heere zijn God, door de tempel van de Heer binnen te gaan om op het reukofferaltaar reukwerk te ontsteken. Maar de priester Azaria ging hem achterna met 80 priesters van de Heer, flinke mannen. En ze stelden zich tegenover koning Uzzia op en zei tot hem, u komt het niet toe, Uzzia, om reukwerk te ontsteken voor de Heere. Maar de priesters, de zonen van Aaron, die geheiligd zijn om reukwerk te ontsteken. Ga uit het heiligdom, want je bent ontrouw en het zal je niet tot eer gerekend worden door de Heere God. En toen werd Uzzia toornig. En dat is zo ontzettend jammer, want op dat moment had hij zich nog kunnen verootmoedigen voor God. En had hij gewoon, ja, dan was het nog oké geweest. Maar hij werd toornig. En terwijl het wierookvat om reukwerk te ontsteken nog in zijn hand was, brak de melaatsheid uit aan zijn voorhoofd. En de priesters die zagen het. En hij haastte zich weg uit het heiligdom, want de Heer had hem geslagen. En koning Uzzia was melaats tot de dag van zijn dood. Woonde in een afgezonderd huis en zijn zoon Joram beheerde het paleis van de koning en bestuurde het volk van het land. Dan zie je dat eigenlijk Uzzia zijn kroon verloor, omdat hij zich begaf op het terrein waar hij niet toe bevoegd was. Om als een priester reukwerk te ontsteken, wat helemaal niet zijn bediening, zijn taak was. Hij ging buiten zijn mandaat en verloor zijn kroon. En ja, we zeggen de heiligheid is je huis tot sieraad, maar het is ook een kroon, hè? Door dit te doen, ja, hij ging een grens over. En hij verloor gezag. Hij verloor zijn koningschap. Zo ongelooflijk jammer. En toen Uzzia stierf, toen kreeg de profeet Jesaja een visioen van God. Jesaja hoofdstuk 6, in het eerste vers. En Jesaja werd geroepen. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen, zijn zomen vulden de tempel. Serafs, die stonden boven hem en ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep de ander toe, heilig, heilig, heilig is de Heere Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. En toen zei ik, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Maar mijn ogen hebben de koning gezien, de Heer der Heerscharen. Maar een van de serafs vloog naar me toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar genomen had, raakte mijn mond daarmee aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. En daarop hoorde ik de stem van de Heer die zei, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zei, hier ben ik, zend mij. Dus Jesaja kreeg een visioen van de Heer. Hij zag de Heer zitten. Hij zag iets van zijn heerlijkheid, van zijn glorie. En wat was de reactie van hem? Oh, wee mij, ik ben onrein van lippen. Eigenlijk als wij een stuk openbaring krijgen van wie God is en van zijn heiligheid, van zijn almacht, dan doet dat iets met onszelf. Dan ga je als het ware jezelf zien en denk je, oh, ik ben niet waardig. Maar de Heer die zegt elke keer in de Bijbel zegt hij weer, vrees niet. En hij richt de mensen op. En Ezekiel, en Daniel, en Johannes, kregen allemaal visioenen van God. En dan, ja, ze vallen op de grond. Al deze godsmannen vallen op de grond als ze hem zien. Maar de Heer richt ze op. Hij zegt, vrees niet, ik wil met je spreken. God wil met ons spreken ook. En je ziet ook die serafs. Het woord seraf betekent ook ja, een brandende, dat wat brandt. Een brandende, een vurige engel, zeg maar. Met 2 handen bedekte hij zijn gezicht. En met 2 zijn voeten. En met 2 vloog hij. Eigenlijk 2 derde is aanbidding. 1/3 is dienen. Dat is eigenlijk de verhouding in de hemel. 2/3 aanbidding tot God. 1/3 dienen. In beweging zijn. En eigenlijk door een stuk openbaring te krijgen, kunnen wij bevatten weer een stukje van God. Van wie hij is. Van zijn heiligheid. En dat doet iets met ons. Het maakt dat wij 1 gaan aanbidden. En 2, dat we gaan wandelen in de vreze des Heren. En de vreze des Heren is rein, voor immer bestendig. De vreze des Heren heeft zoveel, ja, wat het oplevert, zoveel vrucht. En dan ben je klaar om te gaan. Een andere koning die eigenlijk zijn kroon verloor, dat was koning Saul. In 1 Samuel 13 zien we dat hij moest wachten op de profeet Samuel. Ze waren in de strijd en het offer moest gebracht worden. Maar het volk begon van hem weg te lopen. En toen zei Samuel, of Saul zei, breng mij het brandoffer en het vredeoffer. En hij offerde het brandoffer. En nauwelijks was hij klaar met het offeren, of er kwam Samuel. En Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten. En wat zegt Samuel? Je hebt zeer dwaas gehandeld. Je hebt niet in acht genomen het gebod van de Heer je God, dat hij je geboden heeft. Anders zou de Heer het koningschap over Israël voor altijd bevestigd hebben. Maar nu zal je koningschap niet bestendig zijn. Weer iemand die eigenlijk buiten zijn mandaat ging. Hij was koning, maar hij kon niet het offer brengen. Dat moest de priester doen. En hij deed het toch. En je ziet, hij verliest uiteindelijk zijn koningschap. Aan een man naar Gods hart, aan koning David. Dus dat geeft ons wel lessen van, hey, we moeten in heiligheid en reinheid leven. We moeten blijven binnen het gebied wat God ons gegeven heeft. Als God je ergens toe roept, blijf daarin totdat God je gebied verruimt. En ja, we mogen bidden om openbaring, dat we meer en meer van God zien, zodat we in de vreze des Heren gaan wandelen. En effectief zijn in wat we doen. Vrucht dragen. Heer Jezus was hogepriester. En hij was koning. Hij was naar de ordening van Melchizedek. Hij was koning en hij was priester tegelijkertijd. Maar later werd het verdeeld, hè? Je had de stam Juda en daar kwamen de koningen. En je had de stam Levi en daar kwamen de priesters uit voort. Maar in Jezus Christus is het weer bij elkaar verenigd. Koningen en priesters, een koninklijk priesterschap zijn wij. Een volk ja, wat heilig is en God een eigendom is. Wij zijn ook een koninklijk priesterschap. Als je leven je hart aan de Heer gegeven hebt, dan mag je hem dienen als een, ja, als een priester. Echt dienen in het huis. Maar ook vanuit autoriteit. En sta geen compromissen in je leven toe. Laat er niets dat verstoren, zodat je ineffectief wordt. En dat je mag God gaat dienen op een hoger niveau. En ik geloof, God, de Heer, ja, die houdt zoveel van ons en van de gemeente wereldwijd. Hij wil de gemeente nu gaan brengen naar een hoger niveau. Hij wil zijn bruid klaarmaken, smetteloos en rein. Hij wil u gebruiken. Hij wil ons hoger opbrengen. En dat we meer van zijn stem gaan horen. En dat we in liefde gaan wandelen naar elkaar toe. En dat we God gaan dienen. Als een koning, als een priester. Nou, de priesters werden ook gezalfd. En ze werden gezalfd met olie. Ze hadden ook witte kleding aan. Ze mochten geen wol bijvoorbeeld dragen, want dat doet zweten. En ja, dat is ook een typebeeld van het feit dat je niet in eigen kracht kan dienen. Je eigen werken, je eigen dingen. Maar ze moesten gewoon kleding dragen wat ademde, zoals linnen. Ze hadden ook geen schoeisel. Ze liepen vroeger gewoon ook met blote voeten in de tabernakel. Omdat ze raken toch het vuil van de grond aan en moesten hun handen en voeten wassen. De priesters moesten ook gewijd worden. En ze moesten 7 dagen in de poort zitten voordat ze mochten dienen. Dus het zegt ons dat het priesterschap is niet zomaar iets. En wij mogen gewoon God dienen. En dat is heilig. Laten we gewoon ook dankbaar zijn voor dat wat we mogen doen. En mocht je misschien nog niks doen. Geef je op om iets te gaan doen in Gods huis. Dat is zo kostbaar. Dat we eervol met elkaar omgaan. En ook dankbaar zijn voor het ongelooflijke voorrecht dat we deel hebben gekregen aan Gods heilige natuur. Dat we zonen en dochters mogen zijn. Dat is zo'n groot voorrecht. En laten we ons hart ook onderzoeken, maar met vreugde. En God wil vandaag niet oordeel uitspreken over ons of iets. Maar ik ervaarde gewoon in mijn voorbereiding dat God ons zo lief heeft. En dat we ons gewoon verder wil hebben. Zuiverder. In de openbaring staat ook, wie rein is, wordt er nog reiner. Wie vuil is, wordt er nog vuiler. En mocht er dingen in je leven geweest zijn, dan mag je ze bij God brengen. En dan is er vergeving en reiniging op datzelfde moment. En dan is het ook klaar. Dan is het voorbij. Dan hoef je het niet meer met je mee te dragen. Je hoeft je niet meer rot of te schamen of schuldig te voelen. Dan is het gewoon klaar. En dan mag je opstaan. En ja, de rechtvaardige valt misschien 7 keer, maar staat weer op, zegt het woord. En dan mag je weer opstaan en dan mag je verder gaan met hem. En dat is zo mooi. Dus de komende tijd ga eens eens met God. Neem je leven door, bespreek het met hem. En als er dingen zijn die God openbaart, gewoon werk met hem mee. En laat trots of hoogmoed, laat dat niet in de weg staan van ik weet het beter. Want God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Dus onze hart is gewoon belangrijk. De duivel probeert 3 dingen. Die probeert het woord in twijfel te trekken, dat je geloof onderuit gehaald wordt. Hij probeert je aan te vallen op heiligheid, dat je compromissen sluit. En hij probeert ook gewoon, ja, dat is de laatste wat ik zei ook, ja, dat je eventueel trots wordt. Dat je trots of hoogmoedig wordt en denkt van nou, ik weet het zelf wel beter. Nee, waarom? En mocht er een broer of zus zijn die naar je toe komt, aanvaard correctie. Het is fijn om deel te zijn van het lichaam van Christus. Want dan kun je elkaar helpen. Dan kan je, als je het zelf niet ziet, dan komt iemand naar je toe en die zegt, hey, ja. En dan denk je, oh, dankjewel. Weet je, dan kan je weer verder. Dat is mooi. En als we zo'n houding hebben, we zijn deel van elkaars lichaam, we zijn deel van elkaar, dan, ja, dan komen we alleen met z'n allen verder en hoger en mooier. En ik geloof dat God gewoon echt mooie plannen met ons heeft, met in ieder van u. En dat God jullie wil zegenen. En ja, dat jullie ook als koningen, als priesters met hem mogen regeren in alle reinheid. De tijd die we hebben en dat we hoger opkomen. We zijn hoofd, geen staart. We zijn bestemd om te regeren en niet om onderdrukt te worden. We zijn bestemd om voorop te gaan en niet achteraan. Ja, ik wil nog bidden met jullie. In ieder geval gaan staan als je wil. Dank u, Heer, dat u een heilige, machtige God bent en dat u ons heeft gezien. U heeft ons gezien, Heer, voordat we naar moederschoot waren, Heer. En u houdt van ons. Heer, dank u dat u ons geplaatst heeft hier op de rots, de Christus. En dat we niet zelf hoeven te vechten en te strijden om maar goed te zijn, of schoon te zijn, of rein te zijn, of bruikbaar te zijn. Maar overgave is de sleutel. Heer, dank u dat we gewoon mogen komen zoals we zijn. Maar dat u ons niet laat zoals we zijn. U gaat door uw woord en door uw heilige geest ons transformeren. Ons denken vernieuwen met uw woord. U gaat ons steeds meer op u doen lijken. En ik wil u danken, Heer. Jullie danken dat u vanmorgen zo heel de ochtend al in ons midden bent. Ook door de worship heen. Door alles heen, Heer. Dank u voor mijn broers en zussen. En ik bid ook voor mensen als ze ziek zijn thuis. Om, ja, dat uw kracht ze doorstroomt op dit moment. Als je naar de livestream kijkt en je bent ziek. Gewoon, als je gewoon je handen opent. En ontvang Gods kracht. Ontvang dat je opgericht wordt. Dat je vernieuwd wordt. Heer, wil u danken. Wil u alle eer en glorie geven, Heer. Die u en u en u en u alleen toekomt, Heer. Dank u wel, Heer. U bent heilig, machtige God. We houden van u. We geven u alle eer, alle glorie, alle lof, alle dank die u alleen toekomt in de machtige naam van Jezus. Amen.